Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 83, vers 8 en 9. Psalm 83, vers 8 en 9. Gehoorzaamheid aan de Heilige Schriften in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Oude Testament, profetieën van Jesaja, hoofdstuk 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard heeft. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad heeft. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tenten wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden. Verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van Romeinstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en een gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heren. Dan willen we samen bidden. Heren, verleen ons het besef dat die beide versjes die we gezongen hebben vanuit uw heilig recht ook gelden juist voor ons. Dat uw knechten in dat geding, in dat rechtsgeding tussen u en een Adamskind aan uw zijde komen staan en het u gewonnen geeft dat gij een mens voor eeuwig wegstormt. Dat is recht, dat is billijk, dat is verdiend. Daar hebben we om gevraagd, dat is ons loon. Daar hebben we hard voor gewerkt. Daar hebben wij waarschuwingen voor gehad. Vele waarschuwingen, elke keer opnieuw. En als we daar niet luisteren zullen, en als we dan straks in dat gericht voor u verschijnen zullen, En als we dan het moeten horen dat deze 83ste psalm in vervulling gaat op een vreselijke wijs, op een afschrikwekkende wijs, op een wijze waar we liever niet aan denken en waar we liever niet over horen prediken en die we het liefste maar vergeten, uit onze gedachten bannen, om maar zo losjes verder te leven. O Heere, als dat dan straks gebeuren zal, zullen we niet kunnen zeggen dat u onrechtvaardig bent. Want als gij ons in het ingewand der bergen, die branden als een vulkaan van vuur en zulver, van zwavel en pek, als gij ons daar voor eeuwig naartoe verwijst, dan hebben wij dat verdiend. Leer het ons zien, leer het ons beleiden, leer ons voor u te buigen, leer ons het met u eens te worden, leer ons u aanbidden, ook wanneer gij dit openbaart. Want we hebben samen gezongen, Heere, maar onze naam moet worden ingevuld in elke regel van die twee verzen. En we hebben het zo graag toch weer anders gezongen. O God in den hemel, dan was niet alleen de wijs moeilijk, maar ook de inhoud moeilijk. En dan bruist daar van binnen zoveel tegen op, dan willen we daar een eredienst niet mee beginnen. Dan willen we zo graag christelijke gemeente heten en dit vergeten, maar gij komt ons te onderwijzen wie we zijn vanuit ons bestaan, van nature, uit het diepste van de wortel van ons leven, opdat we niet anders overhouden dan schuld en strafwaardigheid. Maar ach, dat dan ook daar in uw naam worden vereerlijkt. Niet in de eerste plaats als wij voor eeuwig verloren gaan, maar daarin als wij in deze tijd, aan deze zijde van het graf, voor u in de bevinding der ziel leren verloren te gaan, omdat daar uw Christus, uw genade en uw eeuwige ontferming plaats krijgen in het hart en leven van een waarlijk vernederde zondaar. Heer, u weet wie we zijn. Komt u ons dan nog tegemoet met uw weldaad, dat gij ons wilt aanzien in uw Zoon, bij spreken en luisteren gedenken zou, ons geven wat we behoeven, dat jongeren en ouderen een ontvankelijk hart zouden hebben om te worden geleid tot de kennis van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, zou u de jeugd van deze gemeente willen inwinnen voor uw dienst, willen overwinnen door uw almachtige, onwederstandelijke genade. Er is er niet één die naar u vraagt, van al de kattegezanten niet, van allen die belijdenis hebben gedaan niet, niemand van ons die hier aanwezig is of die thuis meeluistert. Heere, we zijn zo afkerig, maar als u toch in het hart komt werken, dan gaan we wel vragen naar u. En wat een wonder is dat, Heere, als er ook vanavond een bidder is opgekomen die zo biddeloos is, denkt hij en zegt hij, o Heere, dan toch niet te kunnen laten, toch niet te kunnen ophouden, maar te blijven roepen. Want ons bidden is wel niets, maar te roepen tot u, dat kunnen we dan toch niet laten. Te zuchten tot u, daar kunnen we toch niet mee stoppen. Wilt u dan, Heere, vanavond zulk een volk gedenken? Ze zijn er ook in Genemuid, die gij hebt aangeraakt door uw geest. Doe dat werk dan eens dieper indringen en verder voortgaan, opdat het licht zou mogen worden in die stikdonkere duisternis, waar we stikken van benauwdheid haast, waar wij niet meer weten hoe we zalig moeten worden. O Heere, u bent ook dan een God van goede tierenheid en liefde. En ge wilt ook daarin, een mensenkind, maar één ding leren. Wie gij zijn wilt en zijt voor een Adamskind dat leren ging te betrouwen op de Heere Jezus alleen. Wil ons dan vanavond een eenvoudige prediking geven, dat het zo begrijpelijk mag zijn, dat ook de jongeren, de kinderen er wat van mee mogen nemen. En dat ze mogen zien wat dat is. Ik moet sterven. En dat ze mogen inzien wat dat is. Ik heb gezondigd en de hel verdiend. En dat ook onze kleine kinderen, als ze hier aanwezig zijn, zouden mogen horen dat zij door u bekeerd moeten worden. O Heere, dat ze dat dan zouden vragen aan u met hun kinderlijk gemoed. U kunt de vrezen van uw naam in het hart plant, ook voordat zij het weten. Doe dat bij ons allen. Want Heere, we hebben zo nodig dat u dat werk ter hand neemt. Gedenk ons tezaam. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Wil u over ons ontfermen, dat uw woord ons zoet mag zijn, en dat uw belofte ook in ons hart en leven indringen, ook ons vertroosten en ons doen verblijden, opdat we ons in u verheugen en u loven en prijzen, nadat gij het waardig zijt, zelfs in het gemis. Verhoor ons dan om Jezus wil. Amen. De tekst voor de prediking van deze avond is uit Jesaja 54, de versen 11 en 12. Jesaja 54, vers 11 en 12. Waar God zelf spreekt, gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse land palen van aangename stenen. Wij zingen van Psalm 30, vers 2, 3 en 4. Psalm 30, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Vers 3, Psalm zingt, Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. En vers 4, perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed, tot nagejammer en geklacht, nauw reis des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. Gemeente, door een onweer naar huis te worden gejaagd, is niet aangenaam. Dan wil je wel lopen. Als dat los gaat barsten in het vlakke veld, met oorverdovend geweld, als de bliksemschichten inslaan in bomen of zomaar in de grond, het komt dichterbij, dat is benauwd. Onweer. De Heere laat zijn macht zien. De Heere laat zien hoe het straks wezen zal als je onbekeerd sterven gaat. Geloof je dat? Het is van levensbelang dat wij onze staat voor de eeuwigheid ernstig nemen. Eerlijk nemen. Wanneer wij niet weet hebben als jongen, als meisje of als man en vrouw van de genade der vertroosting in ons hart, dan wordt er straks onweer, mensen. En dat is niet aangenaam. En dat is ook anderen niet toe te wensen. Maar is wel de toekomst. Zou je haast, als je wist dat er onweer kwam, en er is een veilige plaats waar de bliksem niet inslaat, en er is nu alleen onveiligheid waar je nu zijt, zou je niet haasten? Dat is logisch, dat antwoord. Dat geef je allemaal. Ja, ik zou mij haasten. Er is toch al bijna niemand die zo dwaas zou zijn om de bliksem te trotseren en het geweld van de donder af te wachten en te spotten met dat groot. Zelfs de dieren zijn nog bang. En dan is dat een voorbeeld van wie God is. Zomaar een heel klein beetje. Het is nog maar een hele zwakke afschaduwing. Nog lang niet alles. Opdat wij ons zouden bezinnen. Zoals in de achterliggende week een paar malen ook in Genemuiden is ingeslagen. Er zijn nog geen mensenlevens te betreuren geweest. Zoals in verleden tijden ook meer dan één keer wel is geweest. De Heer heeft ons nog gespaard. Maar heeft wel zondag op maandagnacht, maandagsmorgens, gistermiddag nog, laten zien wie hij is. En dan zie je dat een dier doodslaat door de bliksem in een weiland. En dan denk je, waarom nou dat dier wel en ik niet? Een dier zondigt immers niet. Ik wel, u ook. Geloof je dat? Dat als God nou naar recht zou handelen, wij allen door de vurige pijlen van zijn oordeel zouden worden getroffen. En dan te moeten ervaren wat dat zeggen wil. Dat God heilig is en de zonde niet ongestraft laat geschieten. Zo heeft het volk van Juda het ook ervaren. De profeet Jesaja gebruikt voor de ramp en het onheil dat over hen kwam in de ballingschap het woord onweder in onze tekst. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetroost. Daar gaat het over een staat van de kerk. Zo wordt hier na Jesaja 53, waar het lijden van de Heer Jezus wordt getekend, in Jesaja 54 de toekomst van Gods ware kerk geschilderd. En daarin wordt aangewezen in dit tekstgedeelte voor wie nu de heerlijke en glansrijke beloften van de toekomende heilstaat zijn. De toekomende heerlijkheid die in vers 11 en in vers 12 staan vermeld, zij is alleen voor de verdrukte, door onweder voortgedrevenen en ongetroosten. Dat zijn drie verschillende namen voor één en dezelfde groep en soort van mens. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die door eigen schuld in deze ellende en moeite zijn gekomen. Dat zit nadrukkelijk in het woord verdrukte. Want in het woord verdrukte zit volgens het Hebreeuws diegene die neergebogen is, waar dus een last op ligt. Wat is dat voor een last? Dat is niet door een onrechtvaardige, harde God op hun schouders gelegd, Maar dat is naar billijkheid en eerlijkheid aan hen vergolden vanwege hun zonde. Ze hebben eeuwenlang de profeten ongehoorzaam geweest. Ze hebben de stem des Heren niet willen beluisteren. En ze hebben daarom de straf ontvangen op hun zonde in de ballingschap. En nu zijn ze verdrukt, terneergedrukt. En zo leidt God een ieder die hij bekeren wil en zich tegen God verzet. Iedere jongen die vanavond niet luisteren wil. Ieder meisje dat het hoofd in de wind gooit en zegt ik heb er niks mee te maken. Het interesseert me niets, nog minder dan niets. Ik zit mijn tijd in de kerk wat te verdoen. Nou ja, ik moet maar 1,5 uur uitzingen en dan moet ik maar hopen dat het een beetje meevalt. De Heere zal je verdrukken. Als het niet nu is, dan is het straks. Wat is dat voor verdrukking? Dat is een liefdesverdrukking, een genadeverdrukking. Dat is dat de Heere vanuit zijn eeuwig verkiezend welbehagen een zware last legt op de schouders van een weerbarstig, onstuimig paard. Dat niet luisteren wil, dat nergens van weten wil, dat doordraaft op hol geslagen is en zo zichzelf een eeuwige verdoemenis tegemoet rent. Maar de Heer houdt het stil. De Heer zet in die weg een muur. Dan loop je te pletter tegen Gods heiligheid. Ik kom niet verder. Dan is de bedoeling des Heeren dat die ziel, het kan zijn dus van een jongere, het kan ook zijn van een oudere, iets gaat leren hoe hard het is om met Saulus van Tarsen de verzenen te slaan tegen de prikkels. Want dat valt niet mee, je doet jezelf zeer. Verzet je nou niet lang. De Heere verdrukt, niet uit hardheid, niet om te plagen. Maar de Heere doet dat tot ons nut. Daar ligt er een op een ziekbed. Misschien thuis meeluistert. Of een van ons komt op het ziekbed. Of weet in verleden tijden daarvan mee te spreken. Verdrukking, benauwdheid, waarom toch? Het is niet gemakkelijk. Heren, kon het nou niet anders? Ja, maar welke gevolgen hebben zijn weldaden in uw leven gehad? Heb je toen je gebogen? Heb je toen voor de Heere je schuld beleden? Of ben je doorgedraafd en heb je niet willen luisteren? Dan word je nu verdrukt. Wat een genade. Maar het gaat verder als de Heer op een zaligmakende wijze gaat verdrukken. Als hij namelijk de last der zonde doet gevoelen. Als daar een jongere of oudere onder ons is die er niet meer onderuit kan. Die zich niet meer daaraan van vrij kan praten. Maar die het gaat beleven. Heren, dan heb ik enkel schuld. Dat is niet om zwaar te doen. Ga je beleven. Dat is niet om mee op straat te koop ermee te lopen. Maar dat is om persoonlijk voor God het uit te schreeuwen. Verdrukt. Dat is recht. Want ik heb mij die last van zonde op de hals gehaald. Dus als nu de ellende en de moeite over mij komt. En uitwendig lichamelijk. En ook inwendig geestelijk. Dan is dat verdiend. Dus, dan niet je verzetten, weerbarstig zijn, maar eerbiedig te buigen. Heren, zo ben ik. Als u zo met mij handelt, doet u zoals ik het waardig ben. Kijk, dat is nou het wonder van de ballingen in Babel. Daar zijn er geweest die zich keihard hebben verzet tegen God in de tijd van Jeremia en Ezechiël. En ze zijn tegen God ingegaan. Ze hebben niet willen luisteren. Maar de Heere gaat al maar dieper drukken. Je krijgt allemaal benauwder. Oh, wat is dat erg. Nee, wat een genade. Wat een liefde. Want God laat het zo niet. Hij wil je brengen op die plaats. Waar zijn troost in jou en uw hart plaatsvindt. Maar daar moet er wel plaats voor zijn. Verdrukte door zondelast en toren Gods. Gebogen over de aarde. Ellendig. Dat woord kan ook zo vertaald worden. Ellendig. Gij ellendig. O de Heere weet van je af. Het is wel je eigen schuld. Nu je klaagt en roept en schreeuwt. Zou God zijn oren kunnen dichtdoen. Dat is verdiend. Maar doet hij niet. Hij weet van je af. Want al door de mond van de profeet Jesaja, 150 jaren en langer voordat de ballingschap ten einde zou zijn, heeft hij het reeds laten profeteren dat hij zulke mensen juist komt opzoeken. Eigen schuld, jawel, maar God laat het daar niet bij. Hij komt ze eerst verdrukken en dan bekrachtigen, dan bemoedigen en vertroosten. Gij door onweder voortgedrevenen. Dat is het volk van Juda. Dat zijn de ballingen. Och, lang niet alle man had het in de ballingschap zo slecht. Want er waren er velen van de jongeren en de ouderen die het in Babel best naar hun zin hadden. En als zij daar deze profetie hadden gehoord van Jesaja, dan zouden ze zeggen, man, wat stel je je aan? Zo erg is het hier helemaal niet. Nou ja, we hebben een zaakje opgezet. We zijn een bedrijf begonnen. We hebben een huis gebouwd. We zijn bezig ons hier te settelen. We voelen ons echt wel thuis. Door onweder voortgedreven. Wel nee, ik heb nergens last van. Het gaat mij goed. Nou ja, ik denk wel eens aan Jeruzalem. En eigenlijk zou ik ook nog wel eens terug willen. Maar nodig is het voor mij niet. Door onweder voortgedreven. Lang niet alle ballingen. Wie dan wel? Zo een die God kwijt was. En dat is ook alweer een grote genade. Nee, niet God kwijt zijn is genade. Want dat is vanuit onze val in Adam. Dat is elke dag van ons natuurlijke leven. Maar als je het ziet dat je God kwijt bent. Als het jouw nood wordt dat je God kwijt bent. Als je daarmee niet verder leven kunt, als je daarmee niet op je gemak kunt zijn, als je daarmee niet langer kunt uithouden, als jij, jongen of meisje, als u, vader, moeder, wie je bent, allemaal meer gaat roepen, Heere, hoe moet dat nou toch in mijn leven? Want ik voel het, zo kan het niet verder gaan. Ik kan niet leven en niet sterven. Het is verloren door onweder voortgedreven. Wat is dat voor onweder? Dat is een dwarrelwind. En dat is gevaarlijk. Een wervelwind. Een windhoos op het alleronverwachts. Als je eens aan de muren van je huis voelt, dan denk je dat staat stevig. Nou, vergeet het maar. Als er een windhoos komt, dan staat het zo stevig niet. Je kunt je wel wat inbeelden hoor. Maar als er een windhoos komt, dan is er niks meer tegen bestand. Dan knappen dikke bomen als luciferhoutjes af. En grote stevig gebouwde huizen worden half in de wind door de lucht meegevoerd en voor de helft in puin geslagen. Of denk aan die ramp in Italië, waar in 20 seconden even zoveel kubieke meters water door die vallei zijn gestort. Dan staat een huis zo stevig niet meer. En ons levenshuis nou, als het nou eens in ons eigen leven gaat gebeuren, geestelijkerwijze, als de Heer met zijn orkaan komt, met die windhoos, als de Heer eens gaat voelen aan je leven, aan je godsdienstige leven, of het stevig is, of het op Christus gefundeerd is, oh, dan ben je een door onweder voortgedreven. En laten we nou maar eerlijk zo zeggen, gemeent, daar houden wij niet van. Als het aan ons ligt, dan houden we allemaal van mooi weer. Een beetje storm, dat gaat nog, maar van een windhoos zout niemand, in het geestelijke ook niet. En dan gaat de Heer, Psalm 83, wat we samen zongen, die twee vreselijke verzen, die gaat de Heer nou vervullen in het leven van ieder die hij gaat bekeren. Bij de een gaat dat wat scherper, bij de ander wat geleidelijker. En een ziet dat ook veel duidelijker, een ander wat minder. Daar is heus wel verschil in, we hoeven niet alles op één lijn te zetten. Maar een ieder zal de genade eenmaal gaan ervaren dat de Heer alles kapot slaat. Wat wij hadden opgebouwd. Ons nette leven, onze godsdienst, we deden ons best, het viel wat mee. En we laten de Heer zien, kijk, en dat blijft er nou van over. Ene grote ellende. Is dat genade door onweder voortgedreven? Als je het voelt, dichterbij komt. Het beeld dat hier gebruikt wordt, zou je kunnen ontlenen aan een schip op het water. Op het water is het veel erger nog als er een vreselijk onweer losbarst als op het land. Er is geen kant uit te gaan. En dan almaar door woedt dat zware onweer. Waarom? Het is eigen schuld, heren, want ik heb tegen u gezondigd. O, geloof het dus, gemeente, jong en oud. God laat niet met zich spotten. De Heere, laat niet de zonde ongestraft. O, hadden we er meer besef van. Hadden wij allen eens geloof in de heiligheid Gods. Want dan kun je zo niet doorleven. Nogmaals, die vraag van net. Zou je voor een naderende onweersbui niet vluchten? Als je achter in het land bezig bent op je bedrijf. En je ziet het komen en het rommelt al aan de einder. En het weer ligt al en het komt dichterbij. Dan denk je, ik moet nog even dit afmaken. Dan zeg je, ik moet naar huis. Want straks valt er niks meer af te maken. Waarom moet je dan naar huis? Omdat het gaat om je leven. En nou gaat het om je ziel. En we slapen rustig door. Een geweldig onweer. En we horen niks. De bliksem slaat in, vlak bij je voet. En je spot er wat mee en zegt, nou ja, het is nog lang niet bij mij. En zo gaan we door geestelijkerwijs. O gemeente, mocht de Heer in genade op ons willen neerzien. Door ons te willen wakker schudden. Door deze prediking ook. Dat mensen bij dit plaatsje komen. Want daar gaat de belofte voor spreken. Als je door onweder voortgedreven bent en je geen rust hebt, dan heb je geen schuilplaats. Ja, je zoekt er wel een. Zoek je ook een schuilplaats. Weet je niet waar je het vinden kunt? Kun je geen vat op de belofte krijgen? Ben je aan alle kanten ontheemd? Weet je niet of er ooit voor u nog uitkomst en oplossing is? Gij ongetroost. Oh, wat is ook een kenmerk van al diegenen die tot Jezus worden geleid. En eigenlijk van al Gods volk. Wat voor kenmerk. Dat zij door mensen en door zichzelf zich niet kunnen laten troosten. Want al hebben ze veel meegemaakt in het leven. Al zijn daar kinderen Gods die ze bemoedigen. Al komt daar een volle prediking van evangelie genade. Ze kunnen maar niet getroost worden. Ze komen leeg de kerk in en ze gaan leeg de kerk uit. Niet omdat zij niet willen vertroost worden, maar omdat ze er niet bij kunnen. Omdat ze zo moedeloos zijn. Ze zijn ongetroost. En dat kan wel wezen dat je daar in Babel de woorden der belofte hoort van de terugkeer naar Jeruzalem. Maar van binnen zegt alles, o man, hoop jij nou maar niet hoor. En vertroost je nou maar niet hoor. Want dat zal wel gebeuren, maar niet voor jou. Daar hoor jij niet bij. Daar ben je immers veel te slecht voor. Al die jaren je tegen God verzet, tegen de prediking, weet je het nog, hoe Ezechiël profeteerde. En je hebt gespot met zijn woorden, je hebt zijn evangelie aanbod in de wind geslagen. En toen, nu ja, nu wil je wel terug, maar dat kan niet. Oh, er zijn veel mensen die troosten zich graag met een bijbeltekst. En het gaat er niet om dat we je dat niet zouden gunnen hoor, maar het moet wel echt wezen. Het moet wel een troost van God wezen. Als jij of u die troost zich zomaar in handen laat stoppen, komt wel eens van de duivel wezen. Want die wil ook graag mensen vertroosten met een schijntroost die je voor echt houdt en je daarmee bedriegt. Maar de echte troost, die moet van God komen. En dan klaagt het je leren, wilt u nou spreken tot mij? Want dan lees ik in uw woord, maar Heer, het is zo leeg. Uw woord is niet leeg, maar ik ben zo leeg. Ach, laat de volheid van uw woord eens overlopen in mijn lege ziel, opdat ik uw beloften als troost mag ervaren. Ongetroost. Ik weet, daar zijn er vanavond. En die kunnen ook vanavond zich niet laten vertroosten. Niet door een dominee en niet door een prediking. Maar nou heeft de Heere beloofd dat hij zijn eigen woord wil gebruiken. En de prediking van zijn eigen woord wil gebruiken om troost mee te delen. En daarom prediken wij, niet om u te troosten, maar opdat God u troost. Daarom prediken, daarom komen we in de kerk. Wat voor troost is dat dan? Dat is niet een troost dat het wel mee zal vallen straks. Maar een troost dat de Heere tot uw ziel spreekt van zijn heil, zijn genade. Zoals we in Psalm 30 samen gezongen hebben. Dat de Heere overkomt, dat hij krachtdadig doet ervaren wat genade is. wat vergeving van zonde is, wat zijn liefde is. Dat je er iets van gaat meemaken, iets van gaat proeven. Wat dat zeggen wil, dat hij zijn zoon heeft gezonden naar deze aarde om een verloren mensenkind te komen opzoeken. Om hem die in de drek als een vuile, als een wegwerpenswaardige het niet verdient heeft, dat God naar hem omziet, om zo een nou te stellen in de tedere nabijheid van God. Om je te stellen in een levensafhankelijkheid en aanhankelijkheid in zijn nabijheid. O Sion, gij door onweder voortgedreven, gij ongetroosten, heb je nog nooit troost ervaren. Er zijn er ook onder ons die weet hebben van die enige troost, beide in leven en sterven, dat ze met lichaam en ziel het eigendom van een getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, zijn geworden. En dat hij betaald heeft met zijn dierbaar bloed voor al hun zonden. En dat hij door zijn kracht hen heeft verlost van de macht van de duivel. En dat hij ze heeft bewaard en zal bewaren elke dag opnieuw. En ze straks zal stellen in de plaats der ere. Maar nou kan het wezen dat je toch met die troost van gisteren vandaag niet verder kunt. En dat je zegt, Heere, mag ik nou eens opnieuw getroost worden? En waar wil je dan mee getroost worden? O, dat het dus zo mag zijn. Dat uw woord tot mijn ziel weer klinken zal. En dat ik horen mag dat u betrouwbaar en getrouw zijt. Dat u mij niet loslaat. Dat u alles hebt gedaan en zult doen. Kijk, dat is de troost. Zo staat het ook in vers 11 en 12. Want de troost die aan zulke verdrukte, door onweder voortgedrevene en ongetroosten wordt vermeld, ligt niet in hun bevinding, in wat ze hebben meegemaakt, maar ligt in God. Zie, daar begint het mee. Wat begint de belofte? De troost. Voor iemand die niks heeft. O, des te leger je bent, des te beter. Want daar is volheid bij God vandaan te verwachten. Des te armer, des te rijker hij. Ach, wat een wonder. Als daar een jongere of oudere vanavond is die zegt, ja, daar ken ik wat van. Moedeloos over de aarde gaan. Ooit gedacht hij nog bekeerd kon worden, nou kan het niet meer. En je weet niet hoe je ooit je verbeteren moet. Je lafheid en je lauwheid en je lusteloosheid en je flauwheid en alles is enkel schuld. Hij zegt, Heere, zie. Wat betekent dat? Dat betekent, hou nou eens op met nadenken over jezelf. Dat is wel nuttig. Zeer nuttig. Zeer nodig. Maar houd daar nou eens mee op. Wend nou je ogen eens naar een andere zijde. Zie. Niet op jezelf, maar op mij. Zie. Let eens op. Zo één daar in Babel. Zie hem zitten. De harp aan de willigen gehangen. Ik kan niet meer zingen. Ik kan God niet meer loven. Ik kan niet meer blijde zijn. Ik kan niet meer juichen. Ik weet niet meer wat God loven is. Hij is de naam Judeër vergeten. Hij weet niet meer wat God loven is. Hij is de naam Judeër vergeten. En daar zit hij moedeloos ten neergeslagen. En dan komt een vriend en die zegt, kop op man. Je moet moed scheppen hoor. En zo een zegt de Heere, ik heb geen moed. Ze komen wel langs van uw volk. En ze proberen me wat in handen te stoppen. Maar ik kan nergens vat op krijgen. En dan zegt de Heere, zie. Door zijn profeet. Door de stem van zijn woord, door de kracht van zijn geest, schudt hij zo heen wakker, in liefde, met alle tederheid en gunning. En zegt hij, let nou eens op, jongen, meisje, vader, moeder, want je hoeft niet altijd op jezelf te zien, hoor. Ja, dat moet je ook wel, maar niet steeds, niet voortdurend, niet zonder verandering. Nou moet je eens een andere kant op zien. Ja, maar heren, waar moet ik dan naar zien? Zie, ik zal... De Heere gaat beginnen, daar waar u geëindigd bent, waar u aan een einde kwam, waar u in moedeloosheid ter neer gezeten aan de stromen van Babel, moet zeggen, ik zie geen weg meer. Ik zal elke belofte, zowel van het Oude als Nieuwe Testament, heeft dit als kenmerk gemeend, dat alle werkzaamheid des mensen ten einde is gekomen. En dat alle mogelijkheid des mensen in onmogelijkheid is veranderd. Want stel je nou eens voor.
De Heere komt met een rijke belofte.
Maar ik kon dat zelf ook wel doen.
Heb ik die belofte niet nodig? En dan geef ik God de ere van dat werk niet. En daarom, eerst aan een einde, dat is niet een wettische voorwaarde. Eerst afgebroken. Daar waar hij zegt, Heer, het kan niet meer.
Oh, en dan breidt hij zijn armen uit en zegt, oh,
kan het nou niet meer? Kan het nou niet meer? Nou, kan het juist. Nou, het niet meer kan.
De Heer is machtig.
En niet alleen machtig, maar ook gewillig.
Hij is niet alleen machtig en gewillig,
maar hij zal het zeker doen.
Wat dan?
Ik kan wat u niet kunt.
Nee, ik zal. Zijn almacht en vrijmacht te samengevoegd, dat betekent daadkracht. Oh, wat een wonder, gemeente, dat je nou eens verliezen zou. In het gemis en in de donkerheid. Terwijl een naderend onweer je voortdrijft, ik weet niet waarheen. Dat je zou mogen zien op hem. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvest. Uw glasvenster zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van rubijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen.
Wat betekent dat?
Het is een beeldspraak in vers 11b en 12.
Het is dichterlijk. Waarom dan?
Omdat Jesaja de heerlijkheid van zijn eeuwige toekomst niet anders kan zeggen. Hij kan niet gewone taal gebruiken. Hij gaat ervan zingen. Hij gaat ervan juichen. Hij gaat ervan dichten. Echt hooggestemde tonen van eeuwige liefde. En dan gaat hij beeldspraak gebruiken. En dan zie je als het ware voor je oog een huis of een stad tevoorschijn komen. En dan gaat het heel in het bijzonder wel in die beeldspraak over Jeruzalem. U weet wel, Jeruzalem lag verwoest. Jeruzalem was een puinhoop, dus de tempel was verbrand. Dus, daar was niets meer mee te beginnen. Dan zegt de Heer niet, nou moet u. Nee,
ik zal. Je was toch aan het einde van je werk? Ik zal
uw stenen gans sierlijk leggen.
En sierlijk leggen, dat duidt onder andere op de vastheid waarmee de Heer ze legt. De Heer legt ze niet zomaar losjes op elkaar.
Want de eerste, de beste windstoot blaast dat bouwsel weer omver.
Nee, ik zal ze in zulk een stevigheid leggen. Zo sierlijk, zo krachtig, zo wel samengevoegd, dat ze nooit meer uit elkaar zullen vallen. En nooit meer omgeblazen kunnen worden. Dan zal nooit meer één steen van die grote Godstad worden meegesleurd door de machten van wereld, zonde, duivel en eigen vlees. Dan zullen alle krachten tezamen zich wel tegen die stad verzetten. Dan zullen de stormrammen van aanvallen, van twijfels, van aanvechtingen zich wel tegen die muur zetten. Maar ik zal, dat is geen werk van mens. Dat is niet een maaksel van onze kracht. De Heere, de Almachtige, de zeer barmhartige, de genadige en ontfermende zegt, dat werk, dat laat ik nu over aan mijn knechten, aan dominees, aan apostelen, aan profeten. Maar dat doe ik zelf. Ik zal mijn gemeente bouwen. Ik zal uw stenen, de stenen van die nieuwe stad Jeruzalem, beeld voor de geestelijke gemeente van een nieuwtestamentische dag, ook in Genemuiden. Ik zal, o gemeente, dan is preken toch niet zinloos. Want het prediken, als het van onze krachten afhing, was een verloren zaak. Maar de Heere zegt, doe dan toch maar, ouders, met je kinderen, in alle eenvoudigheid en tederheid en getrouwheid en liefde, wat je hand vindt om te doen. Maar zo op dat fundament zetten kun je ze niet, dat doe ik. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Daar is sierlijkheid in het werk Gods, dat is niet ruw en niet oneffen, al lijkt het eerst wel, dat onweder en zo, maar als de Heer zijn belofte gaat geven, als de Heer zijn genade gaat meedelen, als de Heer daar waar al het mijne verloren ligt, zijn genade heerlijk maakt, daar is sierlijkheid.
Daar is verwondering. Daar ga je met ademloze stilheid God aanbidden. Heere, wat zijt ge groot. Zoals in de natuur, in de schepping reeds, iets van die wijsheid en schoonheid Gods openbaar komt. Daar zal in de genade het nog veel heerlijker openbaar komen. Daar mag je naar verlangen hoor. Maar je moet niet denken dat die nieuwe stad Jeruzalem een saaie stad is. Wel nee. De gemeente van het Nieuwe Testament is geen saaie gemeente. Niet grauw. Alles van één snit. Nee, die heer, ik zal het sierlijk maken. Dat je bij elke steen opnieuw je verwondert. Heer, wat hebt u deze jongen op een wonderlijke wijze bekeerd. Wat hebt u dat meisje op een God aanbiddelijke wijze bekeerd. Wat hebt u in dat leven uw kracht groot gemaakt, uw genade verheerlijkt, uw naam tot lofprijzing verheven. Sierlijk. Elk kind van God, ook in geen en uit, is sierlijk. Ja, moet je wel goed verstaan hoor. Het werd vorige week nog opgemerkt in de consistoriekamer. Je kunt meer verwachten van de God van dat volk dan van het volk van God. Dan moet je dus ook niet veel van dat volk verwachten. Ze zijn in zichzelf geen sierlijke leden. Echt niet hoor. Ze vallen tegen. Dus dat is wel waar. Maar het werk Gods in hun ziel is wel sierlijk. En als ze op de plaats der ootmoed zijn, zijn ze wel sierlijk. Want dat is toch een versiering, nietwaar? Als wij allen, en dan kan het ook bij mezelf beginnen hoor, iets kennen mogen van ootmoed, van vernedering, van jezelf minder achten dan die ander. Oh, als er iets mag zijn van de sierlijke oefeningen des geloofs. Wanneer een ziel zich aan de Heere Jezus Christus wenst over te geven. Omdat hij wordt aangenomen in de geliefde en wordt omhelst vanuit eeuwige barmhartigheid. Dan is daar sierlijkheid in het leven der genade. Geen grauwheid, geen saaiheid. Denk het niet, jonge mensen, dat het leven der bekeerden niets aan is. De duivel doet het je geloven, maar is een leugen. Want het leven van Gods volk, dat is de moeite waard. Daar krijg je nooit spijt van. Sierlijk. Dat is zo verrukkelijk. Dat is zo begeerlijk. Daar zou ik je graag jaloers op willen maken. Omdat jij vanavond nog zou vragen. Heer, wilt u mij als een steen in die nieuwe tempel van uw christelijke gemeente. Wilt u mij als een steen daarin voegen. Gans sierlijk, met vastheid, met goddelijke gratie. Daar ligt de schoonheid Gods in verspreid. O Jeruzalem, je bent een puinhoop. In Babel zit je in het weduwenkleed. Enkel treurigheid. En je denkt, als Jeruzalem nog wordt opgebouwd, dan zal toch niks meer wezen. Die tweede tempel is veel kleiner dan de eerste, nietwaar? Maar belooft de Heer, de heerlijkheid van deze tempel zal groter zijn dan van die van Salomo. Niet uitwendig, maar inwendig. En daarom, gemeent, als de Heer een werk doet, dan kan het in het begin wel ruw zijn en rauw. En dan denk je, het is enkel hoekig, een enkel bot, scherp, enkel, ja, om niet naar te verlangen. Want dat onweer, daar verlang je niet naar. En daar moet je toch iets van meemaken. En dan zeggen we toch, juist ook voor diegene die er niks van kent, dat het de moeite van het vragen waard is om dat ook te kennen. Want het gaat heen naar de sierlijkheid. Als hij die stenen gaat leggen. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en u op saffieren grondvesten. Saffier, dat is blauw. Op saffieren grondvesten. Saffier was in de oudheid de kostbaarste steen. En waar gaat het dan om? Twee dingen. Kostbaarheid en de kleur. Kostbaarheid. Waarom? Waarom fundeert de Heer nou die nieuwe stad op saffieren? Nou, als God een werk doet, doet hij het goed, hè? Doet hij het niet half. Daar hoeft later nooit meer gerestaureerd te worden. Er hoeven geen nieuwe fundamenten meer ondergelegd te worden. Als de Heer een fundament legt, kan de eeuwen en de eeuwigheid verduren. Wat is nou dat fundament? Dat ligt nou in God. Daarom blauw. Hemels. Wat van God is.
Ik zal dus, zegt de Heer, u op mijzelf grondvesten. Zo zou u toch de betekenis ervan mogen zien. Ik zal u grondvesten. Niet in iets van de mens. Je gestalten, oh, ze zijn dierbaar, ze zijn zoet. Maar ze zijn zomaar weer weg. Niks meer van over. Drijfzand, moeras. En je moet wel wat meemaken. Je kunt er niet op bouwen, dat weet je toch. Je hebt toch geleerd, niks op te bouwen. Wel nu, de Heer zegt, daar valt ook niet op te bouwen. Dat hoeft ook niet. Ik zal een ander fundament leggen. Dat is Jezus Christus. En zijn gerechtigheid staat even verderop ook. Als de Heer het nader gaat uitleggen in de verse 13 en vervolgens. Dan zegt hij, uw gerechtigheid is uit mij het fundament waarop de stad, waarop het christelijke leven, waarop de genade in de ziel gelegd wordt. Dat fundament, dat is Jezus Christus alleen. Safir, dat betekent duurzaamheid en op God gericht zijn, gemeente. Dat heeft voor ons ook wat te zeggen. Voor diegene die op safiren niet is gefundeerd, dan mogen wij twee dingen zeggen. In de eerste plaats, haast u. Als uw levenshuis zo wankel en gammel staat, ene rukwind en het dak valt op je hoofd. Ik zou er niet in willen wonen. Het leven is gevaarlijk, man. Ga je vanavond nog slapen ook? En als dat dak dan eens instort, en als die muren nou eens omvallen, en als het je nou eens bedelft, en dat je huis je graf wordt, kan niet doen hoor. Het is zo dwaas. Je moet op safieren worden gegrondvest. Dat is op God zelf. Dus er moet een verbinding naar God komen. Heel zwak misschien, maar een verbinding met God. En we mogen ook dit zeggen. Diegene die nou nog niet op safieren gegrondvest is, die nou allemaal heen en weer wankelt, vele dingen meegemaakt, wel eens blij geweest, wel eens zoetheid ervaren, wel eens je mogen verheugen in God. En dat is goed. Dan nemen we je niet af. Daar willen we ook geen streep door zetten. Dat is zelfs rijk, daar mag je dankbaar voor zijn. Maar nou niet op safieren, en nou niet op God gefundeerd bent, kan het niet uithouden. Mogen we dan zeggen, om nou toch maar verder te zoeken. Om nou toch eens te vragen of de Heere verder wil gaan. Of de Heere nou ook dat wat je gekregen hebt, wil verwisselen. Zoals al die pareltjes werden verwisseld door die koopman, voor die grote parel. Zo ook, alles wat je hebt meegemaakt, is niet waardeloos hoor. Is niet niks, is zeer waardevol. Maar het is als het ware op weg naar. Het is niet het eindpunt, het is onderweg. Naar de safieren grondvest. Dat is in God. Daar moet je op gefundeerd zijn, stad Jeruzalem. Anders houdt het nog niet uit. Diegenen die daar iets van kennen mogen, mogen we bemoedigen met deze woorden. Rust nou niet op je gestalt. Want ik weet wel, als het donker is, als benauwd is van binnen in je ziel, en niet meer weet of het ooit waar geweest is, als je God niet meer in het oog hebt, als je de genade gevoelens verliest, als je Jezus niet meer in zijn nabijheid ervaart, ach, dan weet ik, dan gooi je alles weg. En dan is er nooit meer wat van waar geweest. Maar dan moet je nou toch niet zeggen hoor. Want wat de Heere begonnen heeft, als hij een verbinding met hemzelf gelegd heeft, door zijn geest in een waar geloof, zal nooit meer ophouden. Zou je dan eens willen, om in de duisternis de Heere te vertrouwen? Ik weet wat hij het niet kunt, maar vraag het dan toch eens om. Wees nou toch niet altijd mismoedig, volk van Sion, al kun je jezelf er misschien niet bij zetten. Nochtans, zou je dan niet eens op de Heere willen zien? Zie, ik zal u op safieren grondvest. Hoef je niet zelf te doen. Je hoeft niet een verbindingslijn met God te leggen. Want dat doet de Heere. Hij maakt het zo. Dat je nou eens van hem afhankelijk zou zijn. En op hem zou willen wachten. Daar komt dit bij. Wat God gedaan heeft, houdt het vol. Ook in het uur van sterven. Daar zijn er ook van Gods volk die tegen het sterven opzien. Wat wel te begrijpen is. En toch niet goed is. Want dan moet je zeker wel eerst stervensgenade hebben om te kunnen sterven. Maar dan moet je niet denken dat er geen stervensgenade zou komen hoor. Als de Heere op safieren grondvest, dan houdt dat niet op bij de dood. Dan mag je gerust zeker van zijn dat de Heer op de laatste dag van je leven dat fundament intact en in stand zal houden. Oh, dan mag je ook wel eens verlangen naar die dag dat die fundamenten eeuwig vast zullen blijken te zijn.
en de Heere tot in eeuwigheid dat gebouw van uw zaligheid in stand doet zijn. Want dan mag je verlangen naar die dag, bij moment en ogenblik, dat je gefundeerd in Christus ook hem mag aanschouwen. Op saffieren grondvest en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. Dat betekent dit. Dat de schoonheid van dat gebouw tot in de kleinste dingen zal zijn. Kristal, zo helder, zo schoon. En glasvensters, wat betekent dat? Daar waar de ziel door naar uitkijkt. Er staat in het Hebreeuws een woord dat heel nauw verwant is met het woord zon. Waar is zo'n venster voor? De mensen in Palestina noemden een venster, laat ik het nou maar heel eenvoudig zeggen, een uitzicht naar de zon. Dat betekent dat Hebreeuwse woord ongeveer. Het heeft ermee te maken met de zon. Venster is niet om omlaag te zien. Want daar heb je dagen en nachten werk aan. En dat is wel eens goed en zeer nuttig hoor. Maar dat venster is om naar boven te zien, naar die zon. Heb je de zon wel eens gezien? Verlang je ook om het zonlicht te aanschouwen. De Heer is een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die op rechtheid wandelen. Dan gelukzalig is hij die op de Heere vertrouwt. De Heer gaat een venster maken in die stad, in dat huis. Jazeker. En die vensters maakt hij nou kristallijn van kristal. Zo schoon, zo heerlijk, met een uitzicht naar de zon. Dan is dus niet bedoeld dat je allerlei ellende en narigheid door dat venster zou zien. Al zie je dat ook wel eens. Maar dat je de zon zou zien. En dat die warme, koesterende en verlevendigende stralen van de zon zouden kunnen indringen in je hart. Zou je het niet willen? Oh, dat er een venster mag wezen. Naar dat hemelse Jeruzalem zoals Daniel open venster zat. En driemaal per dag daarheen zijn aangezicht wendde. Naar die stad waar de koning woonde en troonde. En waar het lam geslacht zou worden. Oh, wat een uitzicht, mensen. Daarom wat een mooi woord in het Hebreeuws. Een glasvenster, dat is een uitzicht op de zon. Daar mag je naar verlangen. Wie die geen zon heeft. Die in duister dwaalt. Die mag nou verlangen naar de zon. Hier. Hoef je dus niks voor te hebben. Om er naar te verlangen. Maar God geeft het ook te ontvangen. Dat je ogen aanschouwen mogen. Misschien op het onverwachts. Licht. En wat is dat heugelijk. Ik zeg niet dat het alle dagen licht is hoor. Gods volk moet kampen met veel bezoeking. Met veel aanvechting. Met veel duisternis. Maar o mensen, wat is dat licht zoet. Het is de ogen goed het licht te aanschouwen. Zeg daar maar ja en amen op. Of je het nou nog mist, of dat je mag weten in uw eigen practicale leven dat het waar is. Dan dat onze gebeden zich verenigen. Zo in de stilte onder de prediking. Waar u zit te luisteren, Heer, mag ik nou de zon eens zien? Wat is dat voor zon? Dat is de Heere Jezus. De zonne der gerechtigheid. Hé, hey, alweer de Heere Jezus. Dus als daar staat saffier, dan duidt het op Christus. En de glasvensters duidt ook op Christus. Ja, maar dat kan ook niet anders. Want al de beloften God zijn in Christus, ja. En ze zijn in hem, amen. Ze zijn vast en zeker. Eigenlijk hebben al die vele duizenden beloften maar ene inhoud. Jezus Christus. En dien gekruisigd, die zijn volk beminde en tot in de dood beminde, die zijn volk komt opzoeken in de drek en in de vuilnis, die zijn volk komt wassen, komt reinigen, komt kweden, komt genezen, komt verzoenen met zijn vader. Die Heer Jezus Christus, dat is het uitzicht van dat volk in ballingschap. O, ze hebben het allemaal niet zo duidelijk gezien hoor. Want het was nog in de belofte. Het was nog in het uitzicht. Maar er was toch iets. Abraham heeft verheugd mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. En is verblijd geweest. Abraham, maar ook alle na hem. Die een waar kind van Abraham waren. Hebben zich mogen verheugen. Het uitzicht op die zon. Die zon. O, schijn nog in mijn duistere leven. Ik heb de ramen geblindeerd. Ik heb de rolluiken laten zakken. Ik heb de gordijnen dichtgeschoven. Ik heb alles met zwart papier dichtgeplakt als in de Tweede Wereldoorlog. Dat is mijn bestaan. En ik wil die zon niet aanschouwen, want mijn naakte bestaan in al zijn zonden moet openbaar komen. En toch, vraag me of de Heer ook een venster in je leven wil maken. Om op hem te mogen zien in wie nou de volkomen zaligheid niet alleen beloofd is, niet alleen gereed is, maar ook uit hem wordt toegepast. En daar hoef je echt geen 20 voor te zijn. Daar kun je ook 16 voor wezen. Of 13. Kun je het ook krijgen. Kun je het zomaar krijgen. En als je het nou niet begrijpt allemaal, dat kan ik best indenken. Hindert niet. Vraag maar aan de Heere of je dit mag leren. Heere God, leer mij de Heere Jezus kennen. Want je hebt veel van hem gehoord, nietwaar? Op catechisatie, op de zondagschool, op de gewone school, thuis. En toch ken je de Heere Jezus niet. En dan moet je hem leren kennen. Vraag eens aan de Heer of hij dat wil geven. Want hij is machtig om ook in het hart van onze jonge mensen dat te schenken. En uw poorten van robijnsteen. Een poort. Daarvan wordt opgemerkt door sommige verklaarders. En dat is heel eenvoudig ook. Dat is de plaats waardoor je ingaat en uitgaat. En dan kun je nog even verschillen van mening of dat betekent ingaat en uitgaat. Zo in het algemene. Er is ook een verklaarder en die... Dat vond ik een mooie verklaring. Die wijst erop, dat is nou de plaats waardoor de ziel uitgaat naar God. Een vrije toegang. Van robijnsteen. Dat is een rode kleur. En dan moeten we niet alles vergeestelijken hoor. Maar hij nou toch gelooft dat de Heilige Schrift geïnspireerd is. En er niet één ding zomaar staat. En nou die robijnstenen rood zijn. Mogen we dan ook herinneren aan de kleur. Van die weg. Welke weg? Weet je dat niet? Dat Paulus daar schrijft in zijn brief aan de Hebreeën. Welke hij ingewijd heeft. Zoals we kunnen zeggen geplaveid heeft, gebaand heeft die weg. Tot God door zijn bloed. Dus dat moet een rode weg zijn. Robijn. Rood. Dat is het. Zijn weg. Hoe kom je bij God? Is dat je vraag? Ben je daarom verlegen? Door het offer van de Heere Jezus alleen. Omdat hij wilde lijden en sterven. Want mijn betaling, ja dat geldt, dat telt niet mee. Hè? Zijn betaling alleen. Zijn offer. Dus hoe kun je nou zalig worden? Niet door dit te doen en dat te laten. Al moet je het wel doen. En laat. Volgens Gods woord. Maar daar word je niet mee zalig. Zalig alleen door het geloof dat zich geheel aan hem vertrouwt. Heere Jezus, ik heb gehoord dat u een volkomen offerlam bent. Dat er aan u geen gebrek was. Och, en dan heb ik gehoord dat in u de zaligheid is. En nou kan ik niet gerechtvaardigd worden door de wet. En dan kan ik niet gerechtvaardigd worden door mijn inspanning. En mag je dan ook met Paulus van Galaten 2 zeggen... Daarom ga ik in Jezus geloven. En dan bedoel ik het niet remonstrans, dat je dat zelf moet gaan doen. Maar dat dat nou al de liefde en al het verlangen van je hart is, Heer, op in u geloof. Mij aan u kwijtraken, mij aan u overgeef. Mij in u verlies, op u te steunen, op dat offer. Dat ik nou in zijn wonden allerlei vertroosting zal vinden voor tijd en eeuwigheid. Robijnsteen, de poort waardoor een mensenkind de koning in zijn zegeningen ontmoet. Want de koning verhoort de gebeden in Christus alleen. En de gebeden tot de koning worden opgezonden in Christus alleen. En zo is het verkeer tussen God en de ziel in Christus alleen die gezegd heeft in Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg. En dan op die weg te wandelen, dat is uit zijn offer te leven. Geven God ons veel van die betrokkenheid op de Heer Jezus Christus. Om hem te mogen kennen. Niet maar vluchtig alleen, één keer. Maar steeds meer. O gemeente, dat we nou gezamenlijk het zouden uitroepen. Heer, dat ik Jezus mag kennen.
Want Paulus was er niet in uitgestudeerd. 30 jaren na zijn bekering zouden wij er dan genoeg van weten. Omdat we meer op deze persoon mochten zien. En meer naar hem zouden verlangen. Om uit hem bediend te worden in al zijn volheid. Robijn rood. En al uw landpalen van aangename steen. Landpalen zou je kunnen betekenen de omliggende gebouwen. Alles wat er omheen is. Het kan ook betekenen de muur. De wal eromheen. En dan zegt de Heer niet. Nou ja, dat is maar aan de buitenkant. Dat kunnen we wel wat van minder kwaliteit doen. Nee, als God een werk doet. Dan is het van de eerste steen tot de laatste. Van aangename steen. Stenen die Goden aangenaam zijn. Ben jij aangenaam? Nee, Heer, ik ben niet aangenaam. Maar dat hoeft ook niet hoor. Want hij maakt aangenaam in Christus. Want alleen hij, de Zoon van Gods eeuwige liefde, is aangenaam bij de Vader. En daarom zal iedere steen, ook van die landpalen, van de omgeving, van dat wat er maar een beetje bij hoort, waarvan je zou zeggen dat is mindere soort en mindere kwaliteit, ze horen toch erbij. Ze staan misschien achteraf. Ze durven zich niet alles toe te eigen. Ze hebben zo weinig zicht op hem, vrijmoedigheid tot hem. Al alles is in hun leven zo heel veel keren weer donker en bestreden. Maar ze zijn aangenaam in Christus. Al hebben zij daar voor zichzelf bij tijden en ogenblikken geen weet van. De Heere geeft het toch aangename steen. En dat is nou de belofte. Voor wie? Niet voor mensen die wat hebben. Niet voor mensen die wat kunnen bekijken. Maar voor mensen in Babel. Zijn er nou vanavond ook in Babel? Zit daar een moeder in Babel? Een vader aan de stromen der treuring? Een jonger of een meisje die het zegt, ik weet het niet meer hoor. Want ik hoor nou wel preken, ach dat zal wel waar zijn, maar het is zo moeilijk en uiteindelijk... Ik zal het toch voor mij niet zijn. Het is wel rijk, ja. Daar zijn we samen over eens. Maar hoe kom ik daar nou aan? Nou zegt de Heer Jesaja. Schrijf nou die profetie maar op. Dan zal ik die profetie in Babel laten weerklinken. Waar de duivel regeert. Ook bij jou? Regeert de duivel in je hart? Regeert de duivel over je lusten? Over je gedachten, over je vrije tijd, over alles. Dan zegt de Heer, daar zal ik het laten verkondigen. En als er nou een volk is, wie dan ook, het verst verwijderde bij de zee. Of daar waarvan God niet meer geweten wordt, dan zal ik toch laten verkondigen, Jesaja. Schrijf het maar op hoor. 150 jaren voor de vervulling. Zelfs voordat de ballingschap ging beginnen. Voordat het onweder Gods ging losbarsten op Juda en Jeruzalem. Zegt de Heere van tevoren al. Ik zal. Dus toch maar prediken. Ook al snapt niemand er wat van. En al heeft niemand de behoefte aan. Toch preken. Waarom dan? Omdat Jesaja weet. De Heere zal op zijn tijd het vrucht doen dragen. En dan kan het zijn. Dat misschien de stem van Jesaja vruchteloos weer klonken heeft. Maar de pen van Jesaja zeker niet. Want het mag bewaard worden tot in 1985 toe. En wij mogen het hier tezamen horen. Want deze belofte grijpt verder dan alleen de uittocht uit Babel. Want Jeruzalem is niet letterlijk herbouwd. Op saffieren en noemt u maar op. Dat is een beeldspraak. Wel uit de herbouw van Jeruzalem afgeleid. Maar heenwijzend naar een veel grotere heerlijkheid. U moet thuis maar eens lezen. Openbaringen 21. Het één na laatste hoofdstuk van de Bijbel. Daar komen al deze zaken weer terug. In grotere heerlijkheid. Dus Jesaja heeft niet alleen van de terugkeer uit Babel gesproken. Maar ook van de volle genade in de Heer Jezus Christus. Voor de Nieuwtestamentische gemeente. En nu wordt het gepredikt. Juist voor zulk. Verdrukte, door onweder voortgedreven en ongetroost. En als er nou iemand zo is, en je kunt je niet laten troosten door deze preek, dat je dan toch aan God niet zou wanhopen. En dat je nou hem toch
de Heere niet zal wantrouwen. Maar dat je zou zeggen, Heere, ik zie het niet. En ik heb het niet. En ik weet het niet. En als ik al die beloften hoor, dan denk ik, ik ben armer dan toen ik hier kwam. Leger dan toen ik nog niks gehoord had. Maar dan toch ook dit erbij zou zeggen, Heere, u zegt, ik zal. O, verheerlijk dan nog uw werk. Want het kan nooit om mij. Het kan nog wel om Christus. Die de inhoud van deze belofte is. En de bewerker ervan. Want Jesaja 54 volgt op Jesaja 53. De grondslag van de belofte is Christus. De inhoud van de belofte is Christus. De belover van de belofte. Is Christus, o gemeente, deze persoon, mocht die ons meer of voor het eerst dierbaar worden, dat we hem zouden beminnen met al de vurige liefde van je hart, jong, dat is het mooiste, of oud, maar vandaag, amen. Laat ons bidden en danken. Heere, dat u die zon zou doen schijnen in ons hart en leven. De Heere Jezus bekend maken in onze verlorenheid. Dat hij ons alles zou zijn en dat we naar hem verlangen zouden. Of we hem kennen of niet. O Heere, dat wij, als we er niets van kennen, geen rust zouden hebben voordat we dat mogelijk weten, mogen meemaken. O, er is niemand te jong en niemand nu te oud, morgen wel misschien. En er is niemand te slecht en niemand te hoogmoedig of hard. We kunnen allemaal, zoals we zijn, van genade bediend worden. Want er is bij u genoeg. Heer, u bent het aan niemand verplicht. We willen het uit genade doen. Gedenkt u ons, wanneer er onder ons zijn, door het onweder... Dat gij in de schepping als beeld gebruikt van de grootheid van uw toorn, van de vreselijkheid van uw oordeel, wanneer gij dan zulke onder onweder voortgedreven nog zou willen komen opzoeken, Heere, dan wat uw naam verheerlijkt. O, wat is het groot als wij door de dingen van de schepping en de natuur worden onderwezen. Deze achterliggende week, uw majesteit, ook in gene muiden. Heere, wat groot, we leven nog, we zijn er nog. O, wat een wonder, dat de bliksem niet is ingeslagen. In onze slaapkamer, of woonkamer, of studeerkamer, of waar we waren. Heere, u hebt nog gespaard. Wat een wonder, leer ons vluchten. Voor dat aanhoudend onweder waar Jeremia 23 ons voor waarschuwt. Dat aanhoudend onweder dat zal komen op het hoofd van de goddeloos. Daar komt geen einde aan, geen einde aan. Onweder, altijd onder uw toorn. O God, bevrijd ons daarvan. U hebt het laten ontbranden op uw lieve zoon, op Golgotha, in zijn vloekdood. Daar hebt ge doen losbranden en ook doen uitbranden dat onweder van uw grimmigheid. Ach, dat we dan in Christus gevonden worden. Heere, gedenk allen in nood en moeite, in smart en leed. We dragen aan u op. In dit gebed, die verpleegd wordt, in ziekenhuis of thuis. O Heere, we bidden u voor die moeder, die al zo lange tijd op bed ligt. En we weten niet hoe lang nog. Wilt u haar gedenken? Ook nu ze haar kind niet kan verzorgen. Dat is een moeilijke weg, Heer. Maar u kunt het nog zo maken. Dat het tot een zegen mag zijn. Dat het een verdrukking mag zijn tot zaligheid. Heere, alle verdrukking die deze en gene heeft. Zou u die willen heiligen? Bij onze jeugd. Bij de ouderen. In bijzonder bij de bejaarden. Wanneer het lichaam minder wordt. De ogen of het gehoor. Of allerlei andere functies van het lichaam, als er pijn is, als er moeite is. Heer, dat het een middel zou wezen om tot de oorsprong daarvan terug te keren en de zonde schuld te leren mijnen en voor u te buigen. Gedenkt u allen, ook in ons Nederland, die dat onweder zich waardig hebben gemaakt, onze overheid onderdaan, heren bekeren. Gedenkt u ook hier ter plaatse, burgemeester, wethouders, raadsleden, heren, geeft u ze kloek, moedigheid en standvastigheid om te besluiten volgens uw woord. Geef ons als burgerlijke regering en burgerlijke onderdanen wat we nodig hebben. Gedenk als kerk in zijn verbrokkeling de verschillende kerken in ons vaderland. O Heere, wees ook met de gereformeerde kerken, waar een proces van samen op weg bezig is en dat niet uit u is. Wilt u nog wonderen doen? Wilt u nog bekering geven? Want Heere, er is voor u niets onmogelijk. Ontferm u over de kerk in de zending, in de ondergronds, daar waar benauwdheid is, vervolging is, gevangenis is, concentratiekampen, psychiatrische inrichting. We dragen aan u op allen die een moeilijkheid hebben in hun gezin, in hun huwelijk, in hun persoonlijk leven. Gedenk die hier ver vandaan zijn. Wil nog bekering schenken aan onbekeerden. Wil ons allen tot u trekken. Doe verzoening over onze zonden. We dragen in het bijzonder aan u op, die zich voorbereiden op dat heilig ambt van dienaar des goddelijken woords. Maakt u ze, Heer, onbekwaam, in eigen kracht, onwaardig, in eigen oog, opdat zij als een onbekwame, onwaardig en vaak onwillig van genade, van uw bediening, van uw liefde, van uw trouw, van uw onderwijzing zouden mogen leven bij de voorduur. Stelt u ze tot een zegen. En wil ons aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen van de 68ste psalm en daarvan het 6e en 7e vers. Psalm 68, 6 en 7. heft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.